Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart, van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. We hebben al gezongen uit psalm 92. Wij zingen verder uit deze psalm het tweede en het derde couplet. Psalm 92, couplet 2 en 3. Wij zingen over de macht van God, die ook het kwaad teniet zal doen. Gij zult in zijn bloei voor eeuwig hem verdelgen. Dat wordt gezongen tegen de boze. Want God is veel groter. Niets stelt u immer palen. En palen, dat wil zoveel zeggen als grenzen. Gij zijt de hoogste in macht. Gij zijt de Heer, uw kracht. Uw kracht zal eeuwig zegepralen. Deze woorden van het vierde couplet zingen wij nadat wij in gemeenschap met Gods wereld, wij de kerk, het geloof hebben beleden. En dat doen we met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Wij zoeken samen het aangezicht van de Heere onze God in gemeenschappelijk gebed. En vragen om de leiding, verlichting en vervulling met Gods Heilige Geest. Laten wij bidden. Machtige God, wij danken u dat we dat samen mogen uitzingen. Gij zijt de Heer, uw kracht zal eeuwig zegepralen. Aan u is en zal de overwinning zijn. Hoeveel machten en krachten er ook tegen ingaan. En wij danken u dat we dat mee mogen zingen. Met de woorden van die oude psalm. Met des te meer kracht als wij zien wie Jezus is. Die de dood heeft overwonnen. En de machten van de dood heeft onttroond. Wij zingen het, Heere, voor uw aangezicht. Maar ook voor of misschien wel tegen onszelf. Want soms zijn er zoveel machten en krachten actief. En lijken uw woorden zo zwak. U verpakt uw macht vaak in het tegendeel. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Leer ons dat om dat te zien. Om vanuit het kruis te denken. En zo te hopen op het openbaar worden van uw overwinning. Wij danken u dat we hier zijn. In uw huis en bij uw woord. Wat hebben wij dat nodig, Heer? Er zijn zoveel stemmen die ons denken beïnvloeden. Dat uw stem en uw woorden in het gedrang komen. We hebben er ook niet zomaar een gehoor voor. En daarom bidden we u. Open onze oren voor de woorden van u. Zodat die werkelijk indringen in het binnenste van ons leven. En dat we vanuit u gaan denken, gaan willen, gaan voelen. Wees zelf aanwezig. En neem het woord. En spreek tot ons. En zorg voor gehoor. En verheerlijk zo uw naam. En bekeer ons zo in deze dienst. Van twijfel naar geloof. Van wanhoop naar hoop. Van moedeloosheid naar krachtig verwachten van u. Heere, u weet wie we zijn en hoe we hier zitten. U weet hoe warm of hoe koud de relatie met u is. U weet dat er hoogtijdagen kunnen zijn in het leven van het geloof. Dat er ook diepe dalen zijn. U kent de omstandigheden van ons leven. Maar geef dat wij door uw woorden aangespoord, volharden in het geloof. Opnieuw weer moed grijpen. Heren, als wij in vreugde en in dankbaarheid heel dicht bij uw leven, bevestig dat werk dan, ook in deze dienst. Wij danken u dat we ook vanmiddag het geloof mochten belijden. Niet alleen maar ons geloof, want dat stelt zo vaak niet zoveel voor, maar het geloof van uw wereldwijde kerk. Dat we het mee mogen zeggen met de kerk van alle eeuwen en plaatsen. Met duizenden, miljoenen die ons zijn voorgegaan. Met duizenden, miljoenen om ons heen in deze wereld. We leven in een land waarin we merken dat we steeds meer een minderheid worden. Waarin het geloof een vreemd ding aan het worden is. Maar Heere, u hebt uw kerk alle eeuwen door bewaard en gebouwd. En laat ons door die wolk van getuigen gesteund weten. Zo prijzen we u en zo bidden we u. hoor ons in de naam van Jezus Christus, uw lieve Zoon. Amen. We willen vanmiddag stilstaan bij Psalm 40, zoals u kunt zien op het bord. Psalmen, dat is natuurlijk een heel bijzonder Bijbelboek. Een boek waarin je iets leest over de omgang met de Heere God. Soms heel persoonlijk, waarin je ook leest hoe dat soms weer heeft gewerkt in de tempeldienst. Er zijn natuurlijk psalmen die hoog gestemd zijn. Er zijn psalmen vanuit de diepte. Je hebt zelf, als je zo'n psalm leest, soms wel eens dat je denkt, nou, in die stemming ben ik niet. Je kunt niet altijd alle stemmingen van de psalmdichter zomaar meemaken. Erg is dat niet, gemeente. Ooit zei een kerkmuzikus eens, toen het om psalmen ging, dat je ook psalmen die misschien een andere stemming vertolken dan de stemming die jij op dat moment met je meedraagt, dat het toch goed is om die psalmen te lezen en te zingen, omdat hij zei, dat is zoiets als het volgen van een anti-slip cursus in de zomer. Het kan best zijn dat het op dat moment helemaal niet glad is op de weg, maar er kunnen ook momenten komen dat dat wel zo is, en dan is het goed als je geoefend bent. En dat je dan ook weet welke woorden en handelingen er zijn. En zo is het ook in het leven van het geloof. Wij oefenen ons soms in bepaalde woorden. Dat is misschien niet altijd de stemming van het moment, maar wat kun je daar later zegen van hebben. Net zoals als je als kind misschien wel eens psalm uit je hoofd leert, dat je denkt, nou ja, ik weet ook niet zo goed waar ik ermee moet. Ik begrijp ze amper. En later, nou, op die manier lezen wij ook nu Psalm 40. Het is een psalm die heel erg verschillende stemmingen vertolkt. Ik zal daar straks in de verkondiging nog wel iets over zeggen. Psalm 40. Een psalm van David voor de koorleider. Lang heb ik de Heere verwacht, en hij boog zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep. Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water, uit modderig slijk. Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast. Hij legde mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Welzalig de man die op de Heere zijn vertrouwen stelt en zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn of afdwalen naar leugen. Heere, mijn God, veel zijn uw wonderen die u hebt gedaan en uw gedachten die u over ons hebt. Men kan ze voor u niet uiteenzetten. Zou ik ze verkondigen en uitspreken, dan zijn ze zo machtig veel dat ik ze niet kan tellen. U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer. U hebt mijn oren doorboord, brandoffer en zondoffer hebt u niet geëist. Toen zei ik, zie, ik kom, in de boekrol is over mij geschreven. Ik vind er vreugde in, mijn God, om uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen belet ik niet. U, Heere, weet het. Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart. Uw waarheid en uw heil verkondig ik. Uw goede tierenheid en uw trouw verzwijg ik niet in de grote gemeente. Heere, u zult mij uw barmhartigheid niet onthouden. En laat uw goede tierenheid en uw trouw mij voortdurend beschermen. Want rampen, niet te tellen, hebben mij omvangen. Mijn ongerechtigheden hebben mij getroffen en ik heb ze niet kunnen overzien. Zij zijn machtig veel meer dan de haren van mijn hoofd en mijn hart heeft mij verlaten. Laat het u behagen, Heere, mij te redden. Heere, kom mij spoedig te hulp. Laat het tezamen beschaamd en rood van schaamte worden wie mij naar het leven staan om dat te vernielen. Laat terugwijken en te schande worden wie vreugde vinden in mijn onheil. Laat als loon voor hun smaad verwoest worden wie tegen mij zeggen, haha. Laat in u vrolijk en verblijd zijn allen die u zoeken. Laat wie uw heil liefhebben voortdurend zeggen, de Heere is groot. Ik ben wel ellendig, en arm. Maar de Heere denkt aan mij. U bent mijn helper en mijn bevrijder. Mijn God wacht niet langer. Uit de berijming van deze psalm gaan wij ook zingen. Psalm 40, couplet 1, 2 en 4. U mag uw gaven geven, een drietal rondgangen. De GZB zomerzendingscollecte, de instandhouding eredienst en een collecte voor het kerkgebouw. En alle drie collecten worden nu gehouden. De GZB zomerzendingscollecte, instandhouding eredienst en een inzameling voor het kerkgebouw. Wij zingen uit Psalm 40, couplet 1, 2 en 4. Gemeente, wij zingen zonder verdere aankondiging na het amen van de verkondiging. Het zesde en het achtste couplet. Psalm 40, couplet 6 en 8. Je kunt natuurlijk op allerlei manieren over zo'n psalm preken. Je kunt er één vers uithalen en dat als aan alle kanten bekijken. Met op de achtergrond als het ware de andere klankkleuren van die psalm. Ik heb ervoor gekozen om vanmiddag het geheel van die psalm te bepreken. Juist ook vanwege die wisselingen die erin zitten. Juist daarom is het wel fijn als u uw Bijbel erbij houdt. Dan kunt u dat een beetje meevolgen. Althans, dat hoop ik. Geroepen gemeente van Jezus Christus. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Aan dat zinnetje moest ik denken bij de voorbereiding van de preek. En hoe gaat het dan vandaag de dag? Je googelt even zo'n zinnetje. En toen zag ik dat het een zinnetje was dat alweer even geleden verplicht moest worden uitgesproken bij radiospotjes voor financiële producten. Die wat onzeker zijn en dan moest er dus bijgezegd worden, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Dat hoeft al 5 jaar niet meer, geloof ik. Tegenwoordig zeggen ze dan, loop geen onnodig risico, lees de financiële bijsluiter. Nou ja, goed. Maar ik denk dat de meeste van u, van jullie, dat zinnetje in ieder geval ook wel eens hebben gehoord. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. David, de dichter van Psalm 40, er is geen enkele reden om aan te nemen dat het niet David zal zijn. En er zijn wel eens psalmen waarvan gezegd worden, ja, dat staat er wel bij van David, maar het is net als met schilderijen, dat wordt ook wel eens gekopieerd. En om dat wat meer gewicht te geven, of het is uit de school van David, nou noem maar op. Hoe je daar precies verder over denkt, er is geen enkele reden om aan te nemen dat deze psalm niet van David kan zijn, dus daar ga ik gewoon van uit. David denkt er anders over. In het verleden behaalde resultaten bieden wel garantie voor de toekomst. Want achter die resultaten die behaald zijn, staat God, de Heere. En hij is in de toekomst niet anders dan in het verleden. En juist daarom, want David is in grote nood, zo blijkt wel aan het einde van de psalm. Juist daarom bidt en roept en zucht David midden in zijn nood tot God. Heere, hoor mij, neig uw oor. U bent toch dezelfde. Uw trouw is toch groot. Er is toch geen schaduw van omkeer bij u. Over Psalm 40 is heel veel te doen onder de theologen en de uitleggers. Vooral over de compositie en de redactie van de psalm. Oneerbiedig gezegd over het knippen en plakken. Je hoeft de psalm niet eens heel zorgvuldig te lezen. Als u net gewoon goed hebt meegelezen, is het u al opgevallen dat er een heleboel verschillende tonen in deze psalm worden aangeslagen. Hoge tonen van dank en van lof. Lage tonen van diepe klacht en van smeekgebed. En is de psalm zoals die nu voor ons ligt oorspronkelijk dus wel een eenheid? Of, want als je goed gaat kijken, dan zie je dat de psalm uiteindelijk in tweeën uiteenvalt. Het eerste gedeelte is heel hoog gestemd, vers 1 tot en met 12. En dan vers 14 tot 18, dat is weer meer een soort smeekgebed. En dan vers 13 als een soort schakel. En er zijn dus wel uitleggers die zeggen, ja, er is iemand en die heeft als het ware die twee psalmen aan elkaar geplakt. Die van oorsprong bestaande liederen. En daar is dus iets nieuws uitgekomen, want dat tweede gedeelte van de psalm, vers 14 tot 18, lijkt ook heel erg op psalm 70. Dus dat is al een soort bestaande psalm. Nou, daar kun je een heleboel discussie over hebben, dat ga ik vanmiddag allemaal niet met u doen. De psalm dient zich aan als eenheid. En gemeente, ik weet niet precies hoe u dat denkt, misschien vindt u dat heel schokkend, maar mocht het zo zijn dat die psalm door de dichter, door David, aan elkaar geplakt is, dan denk ik, ja, wat dan nog? Dat is dan toch ook niet zomaar. Je hebt wel meer psalmen, hè? Psalm 19 over De schepping en over het woord, ook twee delen, horen ook bij elkaar. Het zijn misschien ook wel twee losse liederen geweest. Zijn op een gegeven moment toch samengevoegd. En dat samenvoegen heeft, wat mij betreft, juist ook een hele diepe boodschap. Ook bij deze psalm. Omdat er zo'n hele hoge beginstructuur is van lof en dank. En dan aan het einde, ik ben wel arm en ellendig. Maar de Heere denkt aan mij, o Heere, wacht niet langer, zo'n smeekgebed. Dan wordt in ieder geval duidelijk dus dat de dankzegging en de lofzegging, de hoge tonen van het geloof, maar ook de diepe tonen van klacht en van smeken, dat die samen een lied vormen en dat die ook bij elkaar horen. Dankt God in alles, bid zonder ophouden. Het hoort ook bij elkaar, de hoge en de diepe tonen. Dat is het eerste wat je kan leren van die samenvoeging. Het tweede wat je kan leren is het leven waarin je soms op een hele bijzondere manier de reddende hand van God hebt ervaren. Er is heel veel om te danken als je terugkijkt. Dat leven kan je opnieuw soms ook weer in bizar moeilijke omstandigheden brengen. Situaties die je overkomen of die je misschien ook nog wel over jezelf hebt afgeroepen of dat door elkaar heen. En als je terugkijkt, kan er dus een heleboel reden zijn om te danken. Maar het leven van vandaag de dag kan je soms een heleboel doen klagen. Ja, zo kan het gaan. En zo is het toch ook in het leven. Dat er soms, als je terugkijkt, een heleboel is om te danken. Bijzondere gebeurtenissen in leven, reddingen. Maar dat je soms daarna weer ontzettend in de misère zit. Dat kan. Het leven van het geloof is net zo wisselend als het leven zelf. Het derde, en daarom is psalm 40 wel een bijzondere psalm. Er zijn heel veel psalmen, ik hoop dat u daar goed in thuis bent, die als het ware in de diepte beginnen en die toch in de hoogte eindigen. Ze beginnen in de klacht en in de ellende. Maar ze eindigen in de lofzang. Vanmorgen heb ik deze preek min of meer ook zo in Gorkum gehouden. Toen hebben we als psalm voor de preek heel psalm 13 gezongen. Dat is een hele onbekende psalm. De gemeente moest ik wel een beetje oefenen, maar dat is ook wel goed. En psalm 13, nou, dat is bijvoorbeeld zo'n hele, zo'n psalm die heel erg in de diepte begint en die hoog eindigt. Hoe lang nog, Heere, zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang zult u uw aangezicht voor mij verbergen? En dan helemaal aan het eind van die psalm, dat is niet zo'n hele lange psalm. Ik echter vertrouw op uw goede tierenheid. Ik zal voor de Heere zingen, omdat hij goed voor mij geweest is. Prachtig. Dat je denkt, ja, iemand begint uit de diepte, maar al biddend komt er weer vertrouwen op wie God is. Zo kan het gaan. Maar het kan dus ook andersom. Dat gebeurt in psalm 40. Er is een heel hoog begin, lof en dank. Maar het einde van de psalm is een klacht en een smeekgebed. Bijna een zucht. O Heere, wacht niet langer. Zo kan het dus ook. Dat je hoog inzet. Met lof en dank. Maar juist dat die lof en dank als daar vleugels zijn die de smeking naar God toedragen. Daarom is het toch goed om psalm 40 juist zo te laten. En of het dan een oorspronkelijke eenheid is geweest. Ach. Het hoort bij elkaar. Het gaat zo in het leven. Het tweede en het derde dus. Er zijn dus ook psalmen die hoog beginnen en diep eindigen. Nu zoomen we in, gemeente. Lees maar mee. Lang heb ik de Heere verwacht en hij boog zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep. Lang heb ik de Heere verwacht. Je kunt ook vertalen vurig, intens. Uit alle kracht, zoals psalm 130. Ik blijf de Heere verwachten, niet opgeven. En dat verwachten was geen stil verwachten geweest. Nee, er was een roepen tot God geweest. Een zuchten tot God, een hulpgeroep. Hij hoorde mijn hulpgeroep, staat er toch? Dit hulpgeroep heeft dus zin gehad. Prachtig hoe het er staat. Lang heb ik de Heere verwacht en je ziet iemand in nood die tot God roept om hulp. En dan staat er van de Heere en hij boog zich naar mij toe. Je kunt ook vertalen, hij boog zich over mij heen en hij hoorde mij. Dat de Heere, de eeuwige grote God, zich naar je toe buigt. Zich neerbuigt, bij je knielt als het ware in jouw ellendige situatie. Wat het precies is geweest, weten we niet. Maar dat de Heer hoort, een overbuigende God, zoals een vader of een moeder die een gevoelig oor heeft voor het roepen van een kind. Ik moet eerlijk zeggen dat mijn vrouw wat dat betreft gevoeliger oren heeft dan ik. Als je dan beneden zit, volgens mij hoor ik wat. Even kijken. Ja, zie je wel? Dat de Heer een gevoelig oor heeft. Dat als je roept vanuit de diepte, dat hij hoort. Dat hij zich over je heen buigt. Dat hij je, en als hij je hoort, dan is dat niet alleen maar van dat hij er niks aan doet. Nee, horen en doen, dat ligt bij de Heer bij elkaar. Zo is de Heer. En zo heeft die dichter, zo heeft David dus de Heer ervaren. Vanuit een situatie in nood heeft hij vurig geroepen tot God. En hij zegt, ja, God, die kwam naar me toe. Hij heeft mij opgetild. Mij uit de kuil getrokken vol kolkend water en vol modderig sluik. Dat is natuurlijk beeldend gezegd, hè. Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water. Vol van gebruis en uit modderig sluik. Het zijn beelden die we wel vaker in de Bijbel tegenkomen. Psalm 69 zingt over water dat tot de ziel gekomen is. En over modderig slijk waarin je weg dreigt te zinken. Dat je de grip op je leven kwijt bent. En langzamerhand zak je weg, verder weg, dieper weg. De profeet Jeremia werd in de kuil geworpen, in de put. Modder, dat is afbraak en ondergang. Het zijn symbolen van de dood. En dan vanuit die diepe kuil, waar je steeds als het ware verder in de misère en in de blubber zakt. Dat je denkt, Heere, roep, ik roep tot u, kom, help mij, want ik ga eraan. Ik zak weg. Dat dan de Heere je optilt en vanuit dat wegzakkerige, blubberige spul je op een rots zet. Het zijn natuurlijk allemaal, gemeente Heer, tegenovergestelde beelden. Vanuit de diepe kuil op een hoge rots, vanuit de blubber, vaste schreden. Ja, het staat tegenover elkaar in deze psalm. Wat is het heerlijk als de Heer zo heeft ingegrepen en zo kent David de Heer. Zo is het geweest, zegt David. Ik zakte weg, maar de Heer die zette mij op een rots. Gaf mij weer een fundament. En hij deed mij met vaste schreden weer leven. Dat is dus wat de Heer doet. Hij geeft koers en vastheid. Nou, ik zei even bij de schriftlezing. Misschien bent u in een hele andere stemming. Dat kan. Nou, misschien zegt u ook wel, dat herken ik wel. Misschien wel vanuit hoe het geweest is in uw leven. Dat er ook zulke fases zijn geweest dat je in zo'n kuil zat. En dat je denkt, als God me toen niet had uitgegrepen, dan was ik er niet meer geweest. Heel letterlijk misschien wel. Of misschien iets minder letterlijk lichamelijk. Maar meer psychisch. Of dat er een geestelijke crisis was. Waarin je dreigde weg te zinken. Misschien is het zo geweest. Of misschien is het nu wel zo. Dat kan. Dat je in zo'n kuil bent. Of in de modder. Dat je denkt, maar zo hou ik het niet meer langer vol. Want ik ga eraan. Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red. Nou, gemeente, roep dan tot de Heer. Want hij is als een vader die zich overbuigt. En die hoort. Zoals dat lied dat zingt. Vreugde of blijdschap, droefheid of smart. Er is een God die hoort. Stort bij hem uit, o mens, toch uw hart. Er is een God die hoort. Ga steeds naar hem. om hulp en om raad. Wacht niet te lang, het is spoedig te laat. Dat niet door twijfel het hart wordt verstoord. Helpt het eigenlijk wel? Heeft dat roepen wel zin? Want er is een God die hoort. Nou, u voelt wel aan, gemeente, als David zo gered is, zo terugkijkt en zo de Heer als het ware weer dankt en ziet hoe het gegaan is, dan komt er een loflied. Dat zie je ook in de psalm. Hij legde mij een nieuw lied in de mond. Een lofzang voor onze God. Vind ik heel bijzonder, gemeente, dat het er zo staat. Het is wel even iets om de vinger bij te leggen. Hij legde mij een nieuw lied in de mond. Dat je niet denkt, nou ja, nou heeft God natuurlijk zo ingegrepen. U ziet dat misschien wel een beetje voor u. Uit zo'n diepe kuil gehaald, op een rots gezet. Ja, dan is op, als reactie op de actie van God, komt er toch wel een soort danklied. Een reactie van de mens. Maar hier staat het anders. Hier staat niet, en ik ging de Heer een nieuw lied zingen. Nee, er staat, hij legde mij een nieuw lied in de mond. Dat doet God dus ook. God zorgt voor zijn eigen danklied. Zo is het. Een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Ja, mooi toch? Kijk, van sommige dingen geldt, gemeente, in het leven, dat is privé. Of, zoals dan sommige oudere mensen wel eens zeggen, dat hoeft niet iedereen te weten. Ja. Maar Gods bevrijdende daden. Moet je dan van zeggen, maar dat is privé, dat hoeft niet iedereen te weten. Dat doe ik wel in de binnenkamer. Nee. Zeg en zing het uit. Velen zullen het zien. En vrezen. Ontzag hebben voor de Heere die gered heeft. En op de Heere vertrouwen. Aangemoedigd. Mooi is dat toch als... als andere mensen zien hoe God je heeft bevrijd. En als ze dan ook denken, nou, als die God het heeft gedaan, dat er een eerbied komt voor het ingrijpen van God. En dat ze dan ook op de Heere gaan vertrouwen. Prachtig, toch? En dat is de bedoeling eigenlijk, dat u het ook deelt. Dat u zich daar niet over schaamt. Vandaag de dag leven we natuurlijk in een wereld waarin godsdienst helemaal privé wordt. Best wat je allemaal gelooft, als je het maar achter de voordeur doet. Maar Heer, wordt ervan uitgegaan dat je dat deelt. Ja, Gods grote daden delen. Gods bevrijdende daden delen. En dan zingen. Iets van die lofzang, dat nieuwe lied, lezen we dus in vers 5. Welzalig de man die op de Heer zijn vertrouwen stelt. En zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn of afdwalen naar leugen. Welzalig de man die op de Heer zijn vertrouwen stelt. Het is bijna iets van Psalm 1, hè? En zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn. Wie de Heer vertrouwt, de God van Israël, de Vader van Jezus Christus, ja, die is zalig. En die hoogmoedige dan? Dat je je niet wendt, dat je niet je langzaam met je moeilijkheden of met je mooie dingen wendt tot wie hoogmoedig zijn. Ik weet niet precies waar u aan denkt bij hoogmoedigen. Hoogmoedigen. Ja, dat zijn vaak van die mensen een beetje patserig. Mensen die wat in de melk te brokkelen hebben, ook vaak een dikke portemonnee en dan een beetje zo. Zeggen van, oh, die zijn al een beetje groos. Beetje hoogmoedig. Maar hoogmoedigen in de Bijbel, dat zijn eigenlijk vooral mensen die zichzelf tot een God zijn. Die zich aan God en aan zijn dienst niet zoveel meer gelegen laten liggen. En er kunnen voor de rest dus hele bescheiden mensen zijn. Hoeven geen patsers als het ware te zijn. Maar die gewoon zeggen, nee hoor, ik leef een beetje zo mijn eigen leven en dat gaat ook prima. Uiteindelijk moet je het toch ook zelf doen. En de een die zegt het heel stoer. En de ander die zegt het wat meer bescheiden. Maar mensen die van God en zijn dienst niet weten willen. Hoogmoedigen, dat waren in de tijd van deze psalm natuurlijk de mensen die heus wel wisten van Yahweh, van de Vader van Jezus Christus. Maar die toch dachten, nou. En of ze dan roekeloos met God en godsdienst spotten. of dat ze dat niet deden. Dat zijn hoogmoedigen. En gemeente, toen ik dat vers zo weer wat tot me door liet dringen en vanuit deze betekenis weer ik dacht, dan dacht ik, wij leven ook in een ontzettend hoogmoedige wereld, toch? Zoveel mensen om ons heen zeggen, God, ach, kan zelf ook best. En dat lijkt soms ook heel goed te gaan. Mensen die zichzelf tot God zijn. U kent ze misschien wel, gewoon in uw familie of op het werk of zo. Hele aardige mensen soms ook. Maar ten diepste dus ontzettend hoogmoedig. En soms kan het maar zo zijn dat je denkt, ja, moet ik nou de Heere vertrouwen? Of moet ik maar ook meer een beetje zo, ja, je gaan wenden tot wie hoogmoedig zijn. Dat je het van die mensen gaat verwachten, ook van die levensstijl gaat verwachten. Kijk, als kind zing je dan misschien wel, ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God, want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Maar ja, hoe is dat eigenlijk bij ons? Vertrouwen wij de Heer nog? Ik zeg dan niet te snel ja, gemeente. En dat is niet, bedoel ik niet vervelend. Maar je echt restloos uitleveren aan de Heer. Het van Jezus in zijn woorden verwachten. Niet van je eigen hoogmoed en je eigen kunnen. Afdwalen naar leugen, hoe waar die misschien dan soms ook lijkt. Vertrouw jij de Heer nog? Ja, ik heb dat vroeger ook wel gedaan, maar ik ben daarmee gestopt. Ik ben verder, zeggen de mensen dan. Oh ja, alsof je achterloopt als je op God vertrouwt. Ik ben verder. Alleen al dat soort woordjes, dat suggestie dat je een beetje gek bent of zo. Als je op God vertrouwt. Dat moet daar zeker ook nog doordringen, zeggen de mensen dan. Welzalig de man, de mens die op de Heere vertrouwt. En als je wel zegt, ja, dat doe ik met vallen en opstaan, ik vertrouw op God, dan ben je dus wel zalig. Nu al. Wat er ook gebeurt en wat je op dit moment ook meemaakt. Dat is ook goed om te horen, om je daar dan op te trekken en door getroost te weten. Heere mijn God, veel zijn uw wonderen die u hebt gedaan. Ja, van die persoonlijke uitredding komt David als het ware in een groter perspectief terecht. En denkt hij aan wie de Heere is in Israël. Is geweest dat de Heere een God is van bevrijdende daden. En dan zegt hij, als ik dat ga bedenken, wie u bent voor ons en hoe uw gedachten over ons zijn, uw goede gedachten, want wij hebben het de hele tijd verbruikt, maar u begint weer opnieuw. Wat moet u dan een goede gedachten over ons hebben? Als ik dat ga bedenken, dan is het niet eens te tellen. Tel uw zegeningen, tel ze één voor één. Maar als je dat gaat doen, in het groot en klein, kom je handen en voeten tekort. Zou ik ze verkondigen en uitspreken, dan zijn ze zo machtig veel dat ik ze niet tellen kan. Inderdaad, zo is God. En zo groot zijn Gods gedachten. En wat hebben wij, gemeente, niet nog veel meer reden om dit vers na te zeggen dan de dichter van deze psalm. Als wij denken aan de daden van Jezus Christus. Aan zijn komen in deze wereld, aan zijn hangen aan een kruis, aan zijn gaan tot in de dood. Hoe machtig zijn uw daden en wat een goede gedachten van u zitten daarachter. Uw liefde voor deze wereld, als je dat gaat uitzeggen, dan dat kan eigenlijk helemaal niet. Hoe moet je dan God danken? Kijk, en dan komen we bij het vervolg. Hoe moet je God danken? Nou, door een offer, ja. Nou, nee dus. U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer. U hebt mijn oren doorboord, brandoffer en zondoffer hebt u niet geëist. Dus het gaat hier om slachtoffer, om graanoffer, om brandoffer en om zondoffer. De hele offerdienst werd als het ware bij elkaar geveegd. En daarvan zegt David, ja, daar hebt u geen vreugde in. Dat hebt u niet geëist. Is het werkelijk zo dat de Heer geen behagen heeft aan een slachtoffer? Aan graanoffer? De Heer heeft toch zelf de offerdienst ingesteld? Waar gaat het hier dan precies om? Is dit dan een soort dichterlijke overdrijving? David stelt, gemeente, hier iets aan de orde wat we wel vaker tegenkomen in het Oude Testament. Vaak in de profeten, in Hosea bijvoorbeeld en in Amos, Jeremia, maar ook in de psalmen. Dat God niet op uitwendige godsdienstigheid zit te wachten. Waarmee je denkt dat je het met God op een akkoordje kan gooien. Dat kom je vaker tegen in de Bijbel. Een bekend voorbeeld is 1 Samuel 15. Misschien als u uw Bijbel hebt, kunt u het wel even opzoeken. Daar kom je eigenlijk ook zoiets tegen. Want ik kan het wel vertellen, maar het is beter misschien als u het gewoon even erbij pakt. 1 Samuel 15. Nou, het is een hoofdstuk waarin Samuel Saul zalft. En Saul krijgt gelijk een opdracht om de Amalekieten uit te roeien. Nou, dan ga ik nu even niks zeggen over het uitroeien van die Amalekieten. Dat is Amalek, het grote vijand van God en van zijn koninkrijk. Als we dat zo loslezen, dan krijgen we daar misschien allerlei hele wraakzuchtige en bloeddorstige gedachten bij. Lees maar bijvoorbeeld wat er in 1 Samuel 15 vers 3 staat. Ga nu heen en versla Amalek en sla alles wat hij heeft met de ban. Spaar hem niet, maar dood hem van man tot vrouw, van kind tot zuigeling, van rund tot schaap, van kameel tot ezel. Jongen, denk je dan. Nou, dat raakt aan de hele problematiek van geweld in het Oude Testament. Daar kan ik vanmiddag niet op ingaan. Maar heel duidelijk is in ieder geval wel dat Gods vijand met wortel en tak moet worden uitgerooid. Heeft ook iets met de hele gang van de heilsgeschiedenis te maken. Nou, dat gaat dan gebeuren. Maar dan zien we al in vers 8, Agag, de koning van de Amalekieten, greep hij levend. Die bracht hij dus niet om. En in vers 9, maar Saul en het volk spaarden Agag, de beste schapen en runderen en wat bijna het beste was. Zij wilden die niet met de band slaan. Oh, wacht eens even. Nou, dan komt Samuel weer terug bij Saul. En die zegt, joh, zegt Samuel, ik hoor geblaat van dieren. Hoe kan dat? Jij moest toch al die dieren ombrengen? En dan, ja, zegt, dan begint Saul zich een beetje te verstoppen achter het volk. Lees maar in vers 15. Die heeft men van de Amalekieten meegebracht, want het volk heeft de beste schapen en de runderen gespaard om de Heere uw God te offeren. Ja, ja. Dat is nou ook mooi, zeg. God zegt, je moet allemaal uitroeien en dan ineens verschuilt, als het ware, Saul zich al achter het volk. En dan zegt hij, ja, die hebben die schapen meegenomen om ze te offeren. Ja. Nou, dat. En dan? Dan staat er in vers 22. Maar Samuel zei, heeft de Heere evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de Heer? Gehoorzamen is beter dan slachtoffer. Opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen. Precies hetzelfde. Je kunt wel denken, nou ja, weet je, dan nemen we die dieren wel mee, dan offeren we wel aan God, is het ook weer goed. Nee, gehoorzaamheid. Bekend voorbeeld. Dat gehoorzaamheid beter is dan offers, terwijl die offers notabene door God zelf zijn ingesteld. Dat is waar. Ander voorbeeld kent u ook, of misschien wel beter dan dit voorbeeld, Psalm 51. Die boetepsalm van David naar zijn vreemdgaan met de mooie buurvrouw. Want u vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen. In brandoffers schept u geen behagen. Gemeente, waar het hier om gaat, dus in Psalm 40, dat is geen goedkope afschaffing van de offerdienst. Zo wordt er wel eens met deze psalm, deze woorden uit de psalm omgegaan. Zie je wel, die offers, dat is het allemaal niet. En dan wordt er soms nog verwezen naar Hebreeën 10. En in Hebreeën 10 worden deze woorden uit Psalm 40 geciteerd uit de mond van Jezus. Zie, ik kom om uw wil te doen, u hebt geen behagen in offers. Maar gemeente, dat is natuurlijk ook wel diepste vervulling. Dat inderdaad wel blijkt dat al die offers, dat die uiteindelijk heenwijzing waren naar het grote offer. Maar dan dreig je soms de oorspronkelijke betekenis van deze woorden in deze psalm een beetje kwijt te raken. Want het gaat hier om gehoorzaamheid. En om een hartelijk dienen van God. Wij lopen altijd weer het risico, omdat we denken dat de Heer wel tevreden is met een beetje Gods dienst. Als we nu maar een beetje zus en een beetje zo. En dan worden we gemisbruiken we soms de meest heilige dingen voor. Als ik nu naar de kerk ga of als ik maar aan het avondmaal ga, dan is het ook allemaal wel een beetje. Die veruitwendiging. Maar God zoekt het hart. Israël moest dus heel vaak gewaarschuwd worden tegen die veruitwendiging. Nou, we hebben twee voorbeelden genoemd, hè? 1 Samuel 15 en Psalm 51. Maar inderdaad, Amos, Hosea, Jeremia. Dat is dus de hele tijd een risico. En dan kun je zeggen, ja, zit dat dan in het volk Israël? Of zit dat heel diep in mensen? Dat wij vaak een soort uitwendige godsdienst dan op gaan zetten. Dan klaagt de Heer, dit volk eert mij met de lippen, terwijl het hart zich verre van mij houdt. Jesaja. Of zoals Jezus het zei tegen de Farizeeën, barmhartigheid wil ik en geen offer. Dat kunt u allemaal wel begrijpen, gemeente. Als u als een uiting van liefde of vriendschap aan uw man of aan uw vrouw of aan je vriend of aan je vriendin een heel mooi cadeau geeft, dan is dat prachtig. En dat is een getuige van die liefde. Een uiting van die liefde. Maar als het even niet zo wil en je denkt, nou weet je wat, ik geef wel even een keer een, is het ook weer goed. Ja, dan is het geen uiting van liefde, dan is het omkopen. En soms denken wij God met godsdienst om te kopen. Dacht u nou echt dat God dat niet in de gaten had? Dat de Heer dat niet ziet? Dat we een beetje met onze godsdienst, en vul dan maar in wat het is, dat kan allemaal weer verschillend zijn, dat we hem denken om te kopen, een beetje tevreden te stemmen. Daar prikt de Heer natuurlijk dwars doorheen. Is dat op dit moment, gemeente, nou ook het risico? Ik heb daar vanmorgen in de preek in Gorkum heel concreet met het oog op de gemeente een aantal dingen over gezegd. Ik vind het heel lastig om dat vanavond hier ook te doen, want ik weet niet precies hoe dat hier is. Dat kan ook heel verschillend zijn. Zo'n gevaar van veruitwendiging, ja, dat is er soms wel. Soms heb je daar ook vreselijk last van. Kun je ook last van hebben als volwassene, dat je denkt, het ging in het dienen van God alleen maar om de regels. Ik heb eigenlijk nooit iets gehoord over de liefde van God. Of dat mijn vader of mijn moeder nou God lief had. Als ik maar een beetje zus en een beetje zo, dan was het goed. Alsof het daarin zit. En soms kun je daar zo gefrustreerd van raken. Van zo'n vormelijkheid. Misschien herkent u dat wel. Tegelijkertijd, gemeente, denk ik nu wel eens van de weeromstuit. Dat mensen allemaal denken, en dat past ook weer een beetje bij die hele emo-cultuur waar we zitten. Als ik maar met mijn hart geloof. En dan bedoelen ze vooral ook gevoel. En vormen, dat doet er allemaal maar niet toe. Dat is alleen maar ballast. En dan wordt het een beetje zo, alleen met jouw hart en God. Alsof dat helemaal geen vorm meer nodig is, alsof er niet geen andere mensen zijn. En dan worden een heleboel vormen allemaal maar zo als vorm afgedaan. Dat is lastig, dat kan dus ook weer, hè? Dat reageert soms ook maar weer op elkaar. We hebben misschien ook wel juist heel veel vormen nodig om bij die inhoud te blijven. Want mijn hart blijft echt niet zomaar geloven. Vind ik al lastig als ik op vakantie ben en ik heb de kerk niet en al die andere dingen. Denk ik, oh, dan ga je zomaar weer een beetje weg. We hebben dus die vormen ook nodig. En natuurlijk, er is het gevaar van veruitwendiging. Maar in onze tijd is er misschien ook wel eens het gevaar dat we de hele boel zomaar wegdenken. En dat we denken dat wij ongeveer gelovig blijven. Nou, echt niet. Wat vraagt God dan? Hij vraagt hartelijke godsdienst. Hartelijke godsdienst, dat zegt het vervolg toch van deze psalm. U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer. U hebt mijn oren doorboord, u hebt mij er gehoor voor gegeven en dat gezien. En toen zei ik, zie, ik kom in de boekrol is over mij geschreven. Ik vind er vreugde in, mijn God, om uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste, in mijn hart, daar draag ik uw woord. En van daaruit leef ik. Dan is het dus geen buitenkant meer, maar dan wordt het leven bepaald door de woorden van God. In je denken en ook in je willen, want in je binnenste, dat is niet alleen maar je gevoel. Dat is vooral ook al je denken en je willen. God vraagt dat, dat zijn woorden in ons binnenste zijn. En dat we ons leven offeren. Ja, en dat je van daaruit ook andere offers brengt, ja. Zoals de oude dominee Abma ooit eens zei, dat je je hart in de collectezak stopt. Dat vraagt God. Volkomen gehoorzaamheid. David als koning, ja, toen hij bevestigd werd, toen droeg hij waarschijnlijk wel, zoals hier staat, de wet bij zich. Ik kom, in de boekrol is over mij geschreven. Ja, natuurlijk, gemeente, ik zei het net al even. Zijn deze woorden over die offers en over, zie, ik kom, uw wet is in mijn binnenste, vooral woorden die ons heen wijzen naar Jezus. En als ik naar mijn eigen gehoorzaamheid kijk, dan denk ik, dan moet ik het inderdaad ook helemaal hebben van zijn gehoorzaamheid. En dat die wet in zijn binnenste is geweest. En dat Jezus die volkomen gehouden heeft. En dat ik met al mijn ongeloof en twijfel en zonde en weet ik veel wat allemaal niet meer, weer schuil achter zijn gehoorzaamheid en in hem rein ben. Maar dat wil niet zeggen dat deze woorden voor David en voor ons verder rest geen betekenis meer hebben. Dat wij tegen de Heer zeggen, tot uw dienst bereid. En daar getuig ik dan ook van. Van uw bevrijdende daden komt weer het openbare wat we ook al zagen in die eerdere versen terug, hè? Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid, van Gods reddende gerechtigheid in de grote gemeente. Mijn lippen belet ik niet. Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart, maar uw waarheid en uw heil verkondig ik. Dat wat je in je binnenste draagt, wat als daar een groot geheim is, daar hoef je niet geheimzinnig over te doen. Nee. Uw goede tierenheid en uw trouw verzwijg ik niet. Van die kerkwoorden, hè? Goede tierenheid en trouw. Goede tierenheid, het is goedheid in de praktijk. Hulp in de praktijk. Dat is de goedheid in het verbond. Dat is de goede tierenheid. En uw trouw. Dat de Heere ingrijpt en je redt. En dat hij de trouw bewaart. Dat verberg ik niet, maar dat zeg ik. Dat de Heere goed voor me is geweest. En goed zal zijn. En dat hij trouw is. En laat die vooral ook mij voortdurend beschermen. Dat heb ik heel hard nodig. Ja, gemeente, en dan komt er dus zo'n klacht aan het eind. Dat is eigenlijk heel aangrijpend, hè? Want rampen niet te tellen hebben mij omvangen. Het begint dus heel hoog en David blikt terug hoe hij uitgered is. En hij looft de Heer en hij vertelt over hoe hij God met heel zijn hart wil dienen. Maar het lijkt allemaal wel een soort aanleiding om als het ware zijn klacht bij God te brengen. Dat de lofzang en de dank voor de uitredding in het verleden, zoals ik aan het begin van de preek zei, als waar de vleugels zijn, die de smeking en de nood van het moment waar je in kan zijn, als het ware naar God toe brengen. Heere, zo bent u geweest en zo heb ik u gedankt en geprezen. En juist daarom kom ik tot u. Want rampen niet te tellen hebben mij omvangen. Ja, opnieuw dus weer, zoals ik aan het begin van die preek zei. Mijn ongerechtigheden hebben mij getroffen en ik heb ze niet overzien. Waar gaat het dan om? Is David dan opnieuw in de fout gegaan? Of gaat het soms over de gevolgen van zonden? Die misschien al wel beleden zijn, maar waar je toch nog mee te maken hebt. Dat kan. Dat je tegen de puinhopen van je eigen leven aanloopt. En dat je zegt, het is allemaal met God uitgesproken, maar ik moet er nog wel mee dealen, als het ware. Ik moet er nog wel mee omgaan. En als ik zie wat ik allemaal over hoop gehaald heb, vreselijk. Laat het u behagen, Heere, mij te redden. Kom mij spoedig te hulp. Want er zijn van allerlei mensen om mij heen die me naar het leven staan. En die misschien erop zitten te wachten dat ik ook afhaak. En die dan zeggen, zie je wel, haha. Wel mooie woorden, maar moet je nou eens zien. Heere, haast u. En laat in u vrolijk en verblijd zijn, allen die u zoeken. En laat u uw heil lief hebben. Voortdurend zeggen, de Heer is groot, te midden van alles. Dat kan. Dat heb ik vaak genoeg meegemaakt bij mensen die soms diep in de ellende zaten. En die toch zeiden, en de Heer is groot. En juist zo trokken ze zich als het ware op. En zo wisten ze zich gedragen in het geloof dat de Heere groot is. In macht, maar ook in liefde en in ontferming. Ik ben wel ellendig en arm. Maar de Heere denkt aan mij. Ja. Zul je aan me denken, zeggen we dan wel eens tegen mensen. Of tegen een ander van nou, ik denk aan je. Dat is mooi, hè? Dat is wel heel mooi, hoor. Als een ander dat zegt, dan moet je niet al te badinerend over doen. Dat kan je ook heel erg steunen, toch? Dat er andere mensen zijn die aan je denken. Op het moment dat je het nodig hebt. En soms weet je ook niet zo goed bij mensen in nood wat je moet zeggen. En dan kun je wel zeggen, ja, achter de wolken schijnt de zon. En allemaal van dat soort goedkope praatjes. Maar dat helpt ook vaak niet. Soms is het maar beter om helemaal niks te zeggen. Of te zeggen, ik denk aan je. En dan ook in mijn gebed denk ik aan je. Maar goed, soms hoef je dat nog niet eens te zeggen. Kun je ook gewoon zeggen, ik denk aan je. Dan weet je dat soms al van elkaar. Dat betekent ook dat je elkaar opdraagt bij de troon van God. Maar hier, ik ben ellendig en arm, maar de Heere denkt aan mij. Dat wist David. Want de Heere laat niet los het werk van zijn handen. En hij, ja gemeente, nu kom ik dus terug bij het begin van de preek. In het verleden behaalde resultaten. Bied een garantie voor de toekomst. Wat dacht u nou? Als de Heer je nou zo heeft opgetrokken uit het slijk, dat hij je dan vervolgens er toch in laat wegzinken? Nee, zo is de Heer niet. God bewaart de trouw. Hij laat niet los het werk van zijn handen. En daarom denkt de Heer aan mij. U bent mijn helper. Ja, zo bent u toch geweest. U bent mijn bevrijder. Zo bent u toch geweest. U hebt mij toch omhoog geholpen. En daarom verwacht ik het ook nu van u. Dan blijf ik vertrouwen. Een christen kan deze woorden met des te meer kracht meezeggen. Omdat wij weten van Gods verlossende, van Gods bevrijdende daden. In de geschiedenis van Israël, in Jezus Christus. En daarmee dus ook in je eigen leven. Want als ik aan u vraag, waar bent u gered? En wanneer bent u gered? Dan hoop ik toch dat u zegt, dat is toen en daar gebeurd bij Jezus. Daar ben ik geholpen en bevrijd. Van schuld, van dood. U bent mijn hulp en mijn bevrijder. En als er dan nu situaties zijn van ellende, vanwege mensen om je heen, vanwege je verleden, wat nog zijn spoor trekt in je leven, dat kan. Heren, ik ben ellendig en arm, maar u denkt aan mij. Nee, dat betekent dus niet dat alle omstandigheden dan zomaar ineens zijn opgelost. Heel reëel, ik ben ellendig en arm. En toch, als de Heere aan je denkt, oh gemeente, dan is het goed. Dan is het echt goed. Meer hebt u eigenlijk ook niet nodig. En tegelijk, ja, je zou bijna oneerbiedig kunnen noemen. Mijn God wacht niet langer. Vertoef niet, maar dat klinkt alweer zo netjes, hè? Vertoef niet. Kom, wacht niet langer, want zo gaat het niet. Zo smeekt hij het aan zijn bevrijder. Zo, nou ja, oneerbiedig, dat is niet het goede woord. Zo Zo vertrouwd is de omgang, zou je kunnen zeggen. Hier zijn alle hulpwerkwoorden weg. Niet wilt u mijn helper en wilt u mijn bevrijder misschien zijn. Nee, u bent mijn bevrijder en mijn hulp. Wacht niet langer, want ik red het niet. Betoon u een God van trouw, van goedertierenheid. Wat dacht u? Zou God zich op zo'n gebed niet neigen? Ja, op zo'n gebed neigt hij zich. Vanwege Jezus Christus. Amen. Wij willen samen de Heere God danken en met en voor elkaar bidden. Heere, wij danken u voor deze psalm. Zo reëel als het leven is. Wij danken u dat u daarin ook laat zien wie u bent. Dat u een God bent die hoort. Als een kind tot u roept. Die zich neerbuigt. Die omhoog trekt. Die op vaste schreden zet. Heer, en juist vanuit uw bevrijdende daden in de geschiedenis en misschien ook wel in ons eigen leven, bidden we u, denk aan ons, zoals we hier zitten, hoofd voor hoofd en hart voor hart. Juist als er bijzondere, moeilijke omstandigheden zijn, en die kunnen er soms zomaar zijn, mensen om ons heen, stemmen in en buiten ons, gevolgen van daden van een leven zonder u. Oefen ons, Heere, in het vertrouwen op u. Dat wij ons niet wenden naar hoogmoedigen. Het gebeurt soms zo makkelijk. De hoogmoed zit ook zo diep in onszelf. Heere, wij bidden u voor deze wereld. Geteisterd door rampen en aanslagen. Door terreur en geweld. Als we denken aan de situatie in Syrië, in Aleppo, in Thailand. In wat voor wereld leven we toch? Zo kunnen we ons soms vertwijfeld afvragen. En tegelijk, Heere, doe ons leven bij uw woord. Dan weten we dat we in de laatste dagen zijn. En dat daarin van alles gebeurt. En weten misschien niet waarom, maar wel dat het allemaal gebeurt. En we bidden u om volharding, om bij het geloof te blijven. Dat vreemde geloof in Jezus Christus, in wie schuld en dood overwonnen zijn. Dat geloof wat uitziet uit de nood en de ellende naar uw koninkrijk, dat gekomen is en komen zal. Uw koninkrijk komen, Heere. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Kom, Heer Jezus. Kom haastig. Amen. Wij zingen uit Psalm 138, het vierde couplet. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Uw rechterhand zal redding geven. En ook hier eindigt de psalm met een gebed. Het evangelie, de verkondiging, vraagt ook om gebed. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Psalm 138, couplet 4. Gemeente, verhef uw hart tot God, ontvang en draag met u zijn zegen. En wees voor anderen tot een zegen, zoals ook David dichtte, voor de grote gemeente. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.